Welkom bij de Beat of Belgium, de podcast over de Belgische dance scene van de...
Podcast.
Ik wil het wel zeggen, van de diepste underground tot de hoogste atmosferen, want we hebben weer schoon volk in de studio vandaag, Maarten.
Ja, we kunnen vandaag wel spreken over de godfather van de Belgische dance, want hij begon zijn carrière bij Antler Subway, waar hij een aantal labels runde, zoals Circus en Dance Opera. Op die labels heeft hij heel veel artiesten en bekende danceplaten getekend. Onder andere de eerste platen van Reggie. Hij heeft zelf ook heel veel platen uitgebracht onder diverse projecten. Onder andere The Sound of E van Ultrashock. Maar ook heel veel platen onder zijn eigen naam. Taboo Bells, Paranoid in Moscow. Om er maar een aantal op te noemen. Hij heeft ook een project To Fabiola. Dat natuurlijk heel bekend is. Waarmee hits scoorde zoals Lift You Up, Freak Out, She's After My Piano. En mijn persoonlijke favoriet, Play the Song. Hij heeft ook een aantal discotheken gerund, de Atmos en de Faro Dreamland. Ja. En er zijn nog altijd heel veel fantastische Atmos feestjes op diverse locaties waar heel veel mensen naartoe komen. Daarnaast zit zijn agenda boordevol met DJ-sets en optredens van To Fabiola. Het is de enige echte Pat Crimson.
Yes, dank je.
Ja. Pat
Crimson, intro.
Ja, ja, heel erg bedankt om hier aanwezig te zijn.
Dat is de
Beat of Belgium over de Belgische dance scene. Maar ik denk dat we hier iemand hebben die eigenlijk synoniem staat met de Belgische dance scene.
Ja, ik ben eigenlijk begonnen professioneel eigenlijk. 1989 ben ik in de muziek gegaan.
Ja.
Als promo-jongen bij de platenfirma Antler Subway in Aarschot.
Ja.
Ja, ik maakte zo, we hadden zelf al wat new beat plaatjes gemaakt. En ik was die gaan afgeven bij de platenfirma, gelijk iedereen.
Zo.
En toen vonden ze, ze vonden de plaat wel leuk, maar ze vonden vooral dat ik het goed kon uitleggen. En Marissa Engelen, Praga Kaan eigenlijk, heeft mij gevraagd of ik voor de platenfirma wil komen werken. En dat ben ik beginnen te doen in 1989 eigenlijk. Ja. Ik werkte met mijn vader in de hotelschool. En ik had eerst hotelschool gedaan in Hasselt. En mijn vader had een zaak. En daar was ik kok. En ik heb mijn koksmuts afgelegd. En ik ben zo in de muziek begonnen.
Amai. Ja. Ja. Was dat gemakkelijk om thuis te doen?
Nee, dat was niet gemakkelijk, omdat mijn moeder was er een beetje op tegen. Die zei, Pat, muziek, dat is seks, drugs en rock'n'roll. Ja. En ze had helemaal gelijk. natuurlijk.
Dat is daarom dat ik het toe moet.
Maar ik ben eigenlijk van een onderste trapje begonnen van de ladder, als promo-jongen. En daar heb ik een hele weg moeten afleggen. En dat was ook wel fijn, eigenlijk, een gewaarwording. Ja.
En die liefde voor muziek, was die er in het begin al, weet je nog zo wat, de eerste plaat waar je zei van, oh, vertel eens zoiets wil
mijn vader had een discotheek, La Mancha, en op de Hasseltweg in Genk. Ik ging als 12-jarige al mee plaatjes kopen, singles waren er nog in de tijd. Waren nog, toen begonnen de vinyls pas, maar we hadden toen de kleine singles nog eerst. En daar mocht ik dan altijd een beetje indraaien en zo. En ik was wel zot van drumspelen. Ik heb een eerste instrument was een drumstel. En dan daarna ben ik op bas overgeschakeld. Heb ik bas gespeeld. Verschillende New Wave groepjes en zo gedaan. Vandaar, er was wel liefde voor muziek. Er was heel veel liefde voor voetbal. Ik wou eigenlijk echt voetballer worden. Maar ik heb altijd wel bij Zonhoven gespeeld. Bij de jeugd wel oké. Maar ik denk toch niet dat het recht in zat. En dan ben ik maar in de muziek gegaan.
Maar later heb je wel nog hele voetbalstadions in vuur en vlam gezet.
Dat klopt. Ja. Ik heb een zware Racing Genk supporter. Eigenlijk oorspronkelijk Winterslag. Ik was een diehard Winterslag supporter. Ging altijd mee met de harde kern van Winterslag. Uitmatchen, thuismatchen. En daarna is dat dan natuurlijk Genk geworden. En dan ben ik zo meegegroeid met de club eigenlijk.
Ja, oh, prachtig. Want je bent wel begonnen dan als DJ meer. Dus met plaatjes draaien met je vader dan?
Ik
mee,
was eigenlijk, ja. Ik heb heel veel New Wave. Ik heb altijd in het live circuit gezeten. Mee in de Rock Rally gezeten. Ja. Blue Garden, Social Compact. Eerste bandjes. En dan met Chef van Bokrijk. Ben ik dan beginnen, als een dorpsgenoot, beginnen platen te maken onder Hype en Crimson. Dat waren de eerste platen eigenlijk. We maakten vooral techno. We waren de eerste techno-producers eigenlijk in Vlaanderen een beetje. Als je ziet, Ravebusters, Hype and Crimson, al die platen, dat is heel straf, want die werden eigenlijk heel veel gedraaid in Frankfurt, al die grote technoclubs in Duitsland, gelijk Sven Veit, die draaiden allemaal onder onze platen en zo. Maar dan spreek ik over 1990, 1991, 1989, Maar toen was er nog geen sprake van een echte scene in Vlaanderen. Mm-hmm. En dat waren de eerste platen op Dance Opera. Ik had dan een eigen label opgestart. En die zaten dan daarop. En eigenlijk waren een beetje technoproducers. En omdat ik ook met Leopold 3 al bezig was. We waren dus een beetje Vlaamse popmuziek aan het maken met Leopold 3. Dat deed ik onder Patrick Klaassen, mijn echte naam.
Ja.
En dan als dance eigenlijk producer, ook een andere naam, is dat dan Pat Crimson geworden. Ja.
Ja.
Zo is het eigenlijk een beetje gelopen.
Oh, dus zowel echt het club...
Ik zat twee heel uiterste. En veel mensen begrepen dat niet, maar ik deed die alle twee heel graag, die werelden. Ik deed graag commercieel. Ik kwam bij Tien om te zien, omdat ik promoboy was. Ja. Ik ging mee met Bea van der Maat, die werkte bij ons in de plaat. Die werkte voor de platenfirma. Ik moest voor haar meerijden soms naar Tien om te zien. Zij presenteerde dat. En dan kwam ik zo in contact, had ik dan Clouseau een keer gezien. Ik dacht, ja, zo'n een boysband met toch wat meer dance-invloeden. Dat zou ik wel zitten. En dan heb ik dan Leopold 3 opgestart. Want ik ben eigenlijk nog de enige originele die daarna dan is overgebleven bij Leopold 3. Want eerst was dan een Limburgse band met Jeff van Bokrijk en Mark Bijnes en ikzelf.
Oh.
Ja, en dan op laatste, dan is dan Erik Hoosters erbij gekomen, dan is Stefan Wuits erbij gekomen. Ja. En dan hebben we eigenlijk pas het succes gehad, ja.
Oké. Okay.
Ja. Mensen, dus de eerste fans, die weten wel dat ik er nog bij was in het begin.
Ah, schitterend. Maar je speelde ook veel techno. Voelde je op dat moment echt als een pionier dan?
Ik denk wel dat we pioniers waren op dat gebied. Ja, ja toch wel. Ja.
Was dat een voordeel of een nadeel op dat moment? Zo.
Dat was een beetje van alles. Omdat in 1990 ook Maris Engelen, die was dan ook bij Olivia Adams aan het werk gegaan. Ik had Olivia Adams leren kennen. Ik was dus een keer verzeild geraakt, in Tine. Ik moest daar tapes laten kopiëren voor de platenfirma. En ik was op zoek gegaan naar de studio. En ik ben dan bij Olivier terechtgekomen. Ja, er was nog geen wees en toestanden. En ik ben aan de studio aangekomen. En dat was bij Olivier Adams. Ik was eigenlijk in de verkeerde studio.
Oké.
En toen heb ik kennis gemaakt bij Olivier. En ben ik bij Olivier beginnen te werken. En daarna is er dan eigenlijk de samenwerking van Tou Fabiola, Leopold 3 ontstaan. En dan heb ik ook Maurice Engelen met Olivier Adams gekoppeld eigenlijk. En dan is dat Praga Kaan Lords of Acid geworden. Ja. En begin jaren 90 heb ik ook met Praga Kaan veel getoerd.
Ah.
Ik heb mee heel de Engelse tour gedaan van Praga Kaan.
Maar dan niet meer op podium.
Als... Ja, wel meer op podium. Ja, 1991. En omdat Maris had een heel straffe plaat gemaakt. Ik zei tegen Maris, we moeten die plaat in een Engelse label gaan tekenen. Dan ben ik met Maris nog met de boot, met de ferry, naar Londen gegaan. Is hij getekend bij Profile. En dat was Injected with a Poison.
Oh.
Ja, dat was echt zo'n raveplaat eigenlijk. Ja. En toen hebben we die getekend bij Profile. Het was eigenlijk het label van Run DMC. Walk This Way.
Ja.
En dat is een heel grote hit geworden. En ik heb dan bij Maris een hele Engelse tour gedaan. En dan ben ik bij Maris ook een paar keer mee naar Japan gegaan. Een paar waves gaan doen. En daar hebben we het grootste binnenoptreden gedaan ooit. Dat was in Tokyo Dome voor 58.000 mensen, Inside.
Oh.
Ja, dat was met de Prodigy samen.
Ja.
Ja.
Amai.
1992, denk ik. En toen heb ik een beetje moeten kiezen, want Leopold 3, daar was ik ook al bezig. En dat begon een beetje te ontploffen, dat begon een beetje te marcheren. En toen heb ik gekozen om voor mijn eigen carrière, om me meer te concentreren op Leopold 3 en op het label Dance Opera. En dan ben ik gestopt bij Praga Kaan mee te gaan, ja.
En dan in het begin van Tou Fabiola was dan de bedoeling om ook zoiets te gaan doen? Want de allereerste platen, die waren ook zo wat meer rave, een beetje richting Prodigy.
De eerste plaat was de Milky Way.
Ja. Ja.
En de mensen die heel aandachtig geluisterd hebben, daar zit een rap in.
Ja.
The Bigger and Bolder zat daar al in eigenlijk.
In ene remix zit die, hè?
In ene remix zat die al in. Dus we hebben die gerecycled daarna.
Ja.
Nee, we hebben dat toen opgericht. Zo, dat was eigenlijk een grap. Ik had Leopold 3. Een grapje op Leopold 3 was Tou Fabiola. Mm-hmm. Het Koningshuis. Oh. Dat was eigenlijk een beetje een joke die we gedaan hadden. Maar het was nooit niet echt de bedoeling om daar een band van te maken.
Ah.
Dat was eigenlijk een studioproject. En op een gegeven moment is dat er natuurlijk wel van gekomen.
Ja, dat is dan na Play the Song of zo? Of?
Ja, het is natuurlijk heel veel om door elkaar te vertellen.
Ja.
Play the Song is eigenlijk mijn grootste hit ooit geweest. Dat was niet mijn grootste hit in Vlaanderen. Maar als we nu bijvoorbeeld 1 juni dit jaar spelen we in Valencia met Tou Fabiola. Mm-hmm. Dan is dat vooral op Play the Song en Lift You Up. Play the Song is de grote hit geweest in Spanje. Ja. We hebben daar 4 weken mee op nummer 1 gestaan. Ik heb, ik denk, 800.000 singles verkocht in Spanje. Dat was echt een bom van een plaat, gelijk ze zeggen. We hadden dat niet zien aankomen in Vlaanderen. Dus ik had daar een studioproject mee. Ik had Karen Boelaerts gevraagd in de studio om studiogewijs dingen in te zingen. En in één keer ontplofte die plaat in Spanje. En ik weet nog, ik werkte, ja, dat was nog de tijd van met dat er met fax werd gewerkt en zo. Ja. En ik kreeg binnen dat we de hitparade binnenkwamen, in de Spaanse hitparade. De office, niet de dance charts, de officiële hitparade. Oh, ja. En ze belden van, Pat, kan je volgende week een tv-show komen doen? En ik zei, ja, dat is geen probleem. Ik zeg, we zullen er zijn. En toen leidde ik de telefoon af. Toen had ik natuurlijk wel een probleem. Want er was geen groep. Er was geen band.
Oh, ja.
En toen ben ik, heb ik aan Karin eigenlijk eerst gevraagd.
Ja.
Maar Karin, die had dan, die werkte in een café. In Tine, de Patria. En Karin zei, ja, dat is moeilijk voor mij. Ik weet het niet goed. En toen ben ik op zoek moeten gaan naar iemand anders om die een act te doen. En ik had dan, op dat moment, als ik net gestart met Faro Dreamland in Halen, een nieuwe club, eerste club die ik deed in Limburg. En daar was Sora en Fabio komen dansen. Het tweede openingsweekend. En ik zeg, wauw, die zag er wel fantastisch uit. Misschien moet ik hun vragen om die act mee te komen doen. Het gaat toch waarschijnlijk maar eenmalig zijn.
Ja.
Ben ik Sora en Fabio gaan vragen. Die zijn mee. Die vonden dadelijk dat super om die een act te doen. Dan zijn we die show gaan doen op tv. In Madrid. En dan hebben we ook een show daar gedaan. En ja, dat sloeg in als een bom. En in één keer vroegen ze om ons elke week in Spanje te komen op te treden. En ik had er, we hadden daar een manager leren kennen, Rafale. Maar ik had al een ervaring in Spanje. Ik had al eens een grote hit gehad in Spanje. Dat was in 1993. Was er een plaat, DLM, We Believe.
Hmm.
Als je dat gaat googlen, iedereen moet hem eens googlen. DLM, We Believe. Kijk gewoon op YouTube. Daar staat een tv-optreden van mij op. En dat was eigenlijk mijn eerste top 10 in Spanje.
Oh ah.
En toen heb ik die manager leren kennen, Rafaele. En die heeft me dan teruggebeld in 1995 om Tu Fabiola op te starten. En achteraf hebben alle Belgische groepen met Rafaele gewerkt. Huh. Dan is daar Mille King gekomen. Dan is, ja, noem maar op, alles wat Las Go... ja, Silver, iedereen heeft dan die weg. We hebben eigenlijk de weg een beetje geopend in Spanje. Ja. Eerst in 93 met DLM. Dat was ook op het label Dance Opera.
Ja.
Ja.
Jullie hebben wel voor veel artiesten, denk ik, zo...
ja, eigenlijk wel. Ja, dat klopt. Op dat gebied waren we wel de pioniers.
Ja.
Ik weet nog dat we ook na... Dus Play the Song was een grote hit in het buitenland. Ja. En dan zei de platenfirma, ja, maar ja, nu moet je toch iets maken voor België, voor de Belgische markt. Iets wat ook wel hier kan aanslaan. En dan hebben we in een studio zijn we op zoek gegaan, iets commerciëler. En dan is dat Lift You Up geworden.
Ja.
En ik weet nog dat Lift You Up klaar was. En ik was dan ook de promoboy nog. En ik ging naar Jos van Oosterwijk, die Tien om te zien samenstelde. En Jos zei, nee, Pat, dat is de house. ja, we waren ook een van de eerste dance acts. Dat was toen ook Donna, Radio Donna, die zijn ook van, ja, dat kunnen we niet draaien. Want die waren wel, die hadden mij al gespeeld met Leopold Trien natuurlijk. Ik heb die radio plat promo gedaan. En dan was er een beetje een probleem, ja, niemand wou die plaat draaien, die Lift You Up. Niemand, en dan heeft Radio Contact, wat toen ook wel belangrijk was in Vlaanderen, die heeft die plaat opgepikt.
Ja.
En de muziekdoos, die heeft me de kans gegeven om die plaat een keer te brengen. En in één keer ontplofte die plaat in Vlaanderen. En in één keer ging dat los van nummer 1. En toen heeft Jos van Oosterwijk me teruggebeld. Is donderdag beginnen te draaien. En is dat natuurlijk... dat is een megabom geworden.
Zeker, ja. Ik weet nog dat ik die single Blind gekocht heb. Want ik vond Play the Song geweldig. En die hebben een nieuwe. Ah, die moet ik hebben. Ja. Niet geluisterd. En dan kwam ik thuis. Ja. Ja. Dat vond ik fantastisch natuurlijk.
En de act die we hadden, dat was eigenlijk een danseres in de club. Fabio ook. Die zagen er een beetje futuristisch uit. Ik vond dat ook graaf. Ik zeg, we willen erop voortgaan. We moeten er anders uitzien dan de rest. En dat lukte wel. Want als wij bij Tien om te zien binnenkwamen, iedereen keek van, wauw. Van wat planeet komen die gestapt? En een beetje chockeren. anders zijn dan de rest. Dat heeft er altijd wel bij mij ingezeten. Ja. En ja, eigenlijk toen het succesverhaal van Tu Fabiola geboren. Het was ook een beetje moeilijk, omdat ja, we natuurlijk die platen met een studiozangeres opgenomen. Want Karin Boulaerts was een topzangeres. Ja. Die wou dan de act niet doen.
Ja.
Ik had dan wel iemand gezocht die wel de act kon doen. Die een fantastische look had op het podium. Die dan van stem natuurlijk niet zo straf was. En na een tijd zijn we zo gaan moeten mengen. Ze hebben die stem van Zora gaan mengen. En dan minder Karin gaan gebruiken. Dus ja, het was een geluk bij een ongeluk. We hadden een hele straffe act. Maar we hadden natuurlijk een mindere stem op het podium. En, maar het was een heel fijne samenwerking. En dat sloeg aan overal waar we kwamen. We hebben eigenlijk toen, denk ik, met Zora en Fabio hebben getoerd van... Waar hebben we gezeten? Van Tokio tot het noorden, tot in Denemarken, Zweden. We zijn in Moskou geweest. We hebben heel veel gekke dingen gezien, heel veel getoerd. Dat was wel zwaar. Als ik de agenda terugzie, zo 96, dan denk ik van, hoe heb ik dat volgehouden?
Amai. Ja.
En is het niet zo dat er nu nog veel meer is dan toen? Of is dat maar een idee dat ik heb?
Het grote succes van Tu Fabiola, qua platen, was de 90s.
Uiteraard.
Het grote succes van shows spelen, is nu.
Ja.
En daar gaan bij de mensen vreemd klinken, want Tu Fabiola heeft in de 90s maar 4 jaar bestaan.
Mm-hmm.
96, 97, 98 en 99. 4 topjaren.
Mm-hmm.
En nu in één keer in 2008 ben ik dan teruggestart met Loredana en Viola. Maar 2008 tot nu 2024, dat is al 16 jaar. Dus we bestaan 4 keer zo lang dan in de 90s. En we spelen elk weekend. Dus eigenlijk, mijn topjaren voor Tu Fabiola qua shows zijn eigenlijk nu.
Amai.
En het straffen is in 2008, toen we terug starten eigenlijk, toen was er Miller King.
Mm-hmm.
Er was Accession. Er was Touch of Joy. Er was Get Ready. Er was van alles. En wij zijn eigenlijk de enigen die door al die jaren zijn overgebleven.
Ja.
Er zijn er wel die terugkomen. Nu is Miller King weer terug.
Mm-hmm. Ja.
En nu stopt Get Ready weer. Maar wij hebben die 16 jaar wel constant blijven optreden.
Ja.
En je zou zeggen, ik denk elk jaar van, ja, dit jaar gaat het toch minder zijn, want allee, we hebben nu weer, ik denk, tot in oktober, ik denk bijna 60 Tu Fabiola shows staan. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen, ik denk dat op dit moment dat Loredana dat fantastisch heeft ingevuld.
Ja, tuurlijk.
Die
ja.
Is, ja, ze kan fantastisch live zingen. Ze ziet er goed uit, ze doet dat goed. En met onze gitarist Thomas er nu bij, dat klinkt echt wel super. En wij werken er hard aan en we amuseren ons. En dat wordt enorm geapprecieerd door het publiek. En we zijn heel blij dat we nog altijd zoveel gevraagd worden.
Ja. Hoe zijn je trouwens op het idee gekomen van een gitarist erbij te betrekken? Want dat is wel uniek voor een dance act eigenlijk.
Ik wou... Ja, kijk, Miller King had ook al met een gitaar gewerkt. Silver had al met een gitaar gewerkt. Maar ik wou meer die gitaar, iets hardere gitaar erin. En dan zijn we met Thomas uitgekomen. En eerst heeft Steven Frattari dat gedaan.
Ja.
Die heeft 4 jaar mee gitaar gedaan bij ons. En dan is corona gekomen. En dan heeft Steve gezegd van, ja, ik wil toch wat meer wat grunge, wat rock gaan spelen. Ik zeg, jongens, je moet je hart volgen. Je moet dat doen. Ik vond dat wel jammer. En dan zijn we met Thomas uitgekomen. En Thomas gaat nu al het 3e jaar mee. Dat is ook een Limburger, die komt van Tongeren. Maar hij woont in Antwerpen.
Ja.
Ja.
Een unieke combinatie.
Ja,
al gedacht van dat ook in nieuwe nummers te verwerken, die gitaar?
Ja.
Ja.
Oh.
Er komt een nieuwe, normaal gezien een nieuwe Tu Fabiola aan. Ik ben er nu op moment mee bezig in de studio. We denken niet radio-minded, we denken vooral live-minded. We denken vooral, laat ons een tent op hoop zetten. Ja. Daar denken we aan. Dus we gaan heel snel met een plaat komen.
Nice, kijk er naar uit.
Ja. Ja. Want deze week gaan we de vocals schrijven. Dus de muziek is eigenlijk bijna klaar. Oh. We gaan een vette vocal opschrijven voor Loredana. En dan gaan we proberen voor de zomer nog iets te doen.
Ja. Nice, nice.
Spannend.
Ja.
Al de primeur.
Voor ons ook spannend, ja. Spannend, ja.
Is dat nog spannend na al die jaren?
Super, ja. Ik heb heel veel in de studio gezeten de laatste maanden. Ik vind het eerlijk gezegd heel moeilijk om platen te maken. Omdat er is niet echt een bepaalde stroming van nieuwe muziek. Van, ja, er is wel nieuwe muziek natuurlijk. Ja. Je hebt melodic en je hebt van alles. Maar ik wil zeggen, Wat wij in de 90s maken, dat was de stijl wat de mensen wouden hebben.
Ja, dat klopt.
Wij maakten, wij beslisten wat de mensen wouden.
Ja.
Wat wij speelden, dat wouden de mensen. De ja. mensen kwamen elk weekend luisteren voor nieuwe muziek te horen. En nu, de mensen willen precies iets horen wat ze al kennen.
Ja, ja,
dat de is mensen, zo. Ja. Ik weet dat niet, nieuwe ja. muziek. Als ik hoor van alle internationale artiesten wat die doen, dat is allemaal reworks. Dat zijn allemaal
ja.
recyclingmuziek. Alles nog maar eens hergebruiken. Er is heel weinig originaliteit. En als je nu ziet, de grote zomerrit was Metro.
Mm-hmm. Ja.
Van Kevin De Vries ja. en Mau P. Maar dat was een plaat van Nico Parisi.
Klopt. Ja.
Dat was een rework. Allee, een rework. Bij wijze van een remix. Ja, er is weinig originaliteit. En ik heb zo'n indruk van... De clubbers die zijn er niet meer echt. De mensen die naar festivals gaan, of die luisteren, die willen absoluut iets horen, was al
ja, ja, precies. Klopt. Ja.
Dus ja, het is niet gemakkelijk.
Ik had dat vorig jaar heel sterk toen dat Calvin Harris, denk ik, daar Miracle,
Miracle ja.
release. Dat was zo precies de...
De 90s vibe was volledig ja. terug. David Guetta ook. Maar als die mannen dat doen, is dat cool. Als ik dat maak, is dat old-fashioned. Dan zegt de platenfirma, patjes blijven hangen. Als David Guetta dat maakt, of Calvin Harris maakt, dan is dat wauw.
Het eerste wat ik dacht toen ik dat nummer hoorde, was dit is in de jaren 90 al gedaan en beter door een hoop Belgische producers.
Ja, maar ja, weet je, het is heel moeilijk. Ik ben nu 19, laat ons zeggen, ik ben in 2008, ik heb 8 jaar op Ibiza gewoond. Ik had 8 jaar geen platen meer gedaan. 2008 hadden ze me dan gevraagd van, ik woonde nog op Ibiza. Pat wilde dus terug een live show komen doen met Tu Fabiola. Ja, ik zat er eigenlijk niet echt op te wachten. Maar ik dacht, ja, wat is dat voor iets? Ja, dat is een show in de Etias Arena. I love the 90s. Ja, I love the 90s, Etias Arena. Ik zeg, ja, dan moet ik op zoek naar een zangeres die daar live kan performen, want dat was wel veranderd. Je moest wel in 2008 wel met live vocals werken. Ik ben via de platenfirma met 2 zangeressen aanraking gekomen, met Viola en Loredana. Ik zeg, ja, toe Fabiola, toe zangeres. 2 zangeressen. Ik zeg, ja, dat lijkt me wel leuk. Ik laat me dan eens proberen. We hebben dat gedaan. We hebben die show gedaan in de Etias. En dat was gewoon kippenvel, van de eerste tot de laatste minuut. Ik had 8 jaar niet meer op het podium gestaan. Dat was 20.000 man uitverkocht. We waren de hoofdact samen met Too Unlimited.
Ja.
Ik ben dat podium afgekomen. Ik wist niet wat er gebeurde. Dat was zo van, wauw. En ik kwam in de kleedkamer en met een telefoon die ging. Patje, kun je volgende week toe, Fabiola, bij mijn club komen doen? Kun je komen optreden? Kun je komen draaien? En eigenlijk, ik was misschien een 2-3 jaar te veel op Ibiza. En ik wist er meer zo van, wat ga ik nu doen daar?
Ja, ja.
Want mijn clubs waren gestopt. 2 Atmos-clubs waren gestopt in 2005. Ik zei, ja, wat ga ik nu doen? En ja, de keuze was toen snel gemaakt. Ik had mijn huis nog in België. In één keer was ik terug aan het spelen. En ik genoot er veel meer van dan ik verwacht had. En eigenlijk is dat mijn slimste keuze ooit geweest. Want die carrière die ik sindsdien heb gehad, ben ik nog plezanter dan de jaren 90. Want ik kan er nu veel meer van genieten, van alles wat ik doe. Omdat in de jaren 90 het ging veel te snel. Dat waren allemaal jongensdromen. Al die jongensdromen die kwamen uit.
Ja.
En ik geniet er dan minder van. Dat was zo, ja, een domino. Die blokjes die vielen allemaal om. Tok, 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 tok. En nu kom ik thuis soms van een show. En kan ik echt ervan genieten. Op mijn leeftijd, dat ik dat nog allemaal mag meemaken. Dat de mensen zo uit hun dak gaan. Elk optreden voor mij is opnieuw een uitdaging. Dat vind ik er ook fijn aan. Ik ben nog altijd op Beatport bezig. Ik ben nog altijd nieuwe platen aan het zoeken. Elke retro set dat ik doe... is anders. Er zijn altijd andere edits die ik maak.
Mm-hmm.
Dat is altijd opnieuw een uitdaging. Ik wil nog altijd de beste zijn. Ik wil nog altijd zeggen, als Patje gedaan heeft met spelen, als Pat Crimson heeft gedaan, wauw, die heeft ons verbaasd. En dat blijft de uitdaging. Elke keer opnieuw.
En ik denk dat
daarom zoveel shows heb. En dat ik kijk er ook echt naar uit. Om elke keer de optreden te doen. Weet je, we hebben ook die corona gehad. Ik heb er 2 jaar binnen gezeten. Dat was vreselijk.
Ja, ja.
Dat was vreselijk, echt, ja. Toen merkte ik opnieuw van, goh, ik mis dat.
Je had niet zoiets van, eindelijk eens een week rust, of...
Nee. Van mensen, ja, veel mensen zeggen, Pat, hoe houd je dat vol? Ja, ik ben spreek niet graag over mijn leeftijd, maar ik word volgend jaar 60. Ik ben 59 nu. Ik speel er soms 4 op een dag. 4 shows.
Dat is veel, ja.
Ja.
Voor een dag erbij ben ik kort dat ik er 4 ga spelen. Dat is 2 keer een uur toe Fabiola, 2 keer een uur DJ-sets, plus dan de verplaatsingen.
Oh my.
Ik denk soms ook, ja, ook het volgende, gewoon omdat ik het graag doe, denk.
Ja, dat is wel nodig,
ja, anders lukt dat
ja.
niet.
Ja. Ja. Wat wel is, de fijnste periode komt er nu aan. Dat optreden, dat geeft me zoveel energie. Want ja, was er leuker dan muziek gaan spelen en stikkapot thuiskomen en die een douche pakken en dan je bed in gaan en voelen dat je de mensen een fijne avond hebt gegeven. En dan zondags terugknallen. De wintermaanden zijn het moeilijkste. Dan heb ik veel studiowerk gedaan, voorbereiding, alles een beetje uit. Ik doe ook het management. Dat zijn de zwaardere maanden, vind ik. Ik vind het spelen, de zomermaanden, vind ik minder vermoeiend dan die wintermaanden. Wat ik in mijn hoofd met zoveel aan plannen ben, want ik ben nu 2025 aan plannen. Dus voor volgend jaar, ik ben alles aan het invullen van dan die tv-show, dan die radioshow.
Maar dat is eigenlijk al zo ver op voorhand.
Ja. Ik doe altijd een jaar op voorhand. Ik weet nu al wat we in april volgend jaar gaan doen.
Amai.
Dat is natuurlijk mijn sterkte. Ik ben, laat ons zeggen, ik ben een beetje een self-made man. Ik ben een qua manager. Ik heb nooit geen manager gehad. En ik ben straffer qua management, qua iets een hype maken, dan muzikant zijn. Het stijgen van een artiest is soms weten wat je kunt, maar ook vooral weten wat je niet kunt.
Mm-hmm.
En ik weet wat ik niet kan, en daar zet ik goede mensen rond mij, en ik weet wat ik heel goed kan, en daar moet je van profiteren, van die sterkte, maar ook je zwaktes weten.
Mm-hmm.
En niet alles zelf willen doen.
Ja, ja, ja. Dat is ook wel, je hebt een heel sterke visie, denk ik. Hè? Als ik al die projecten bekijk. En
ja, het is altijd, als je bekijkt bijvoorbeeld Leopold 3. Ik heb die naam verzonnen. Ik ben daarmee, ik dacht van, dat moet een boysband zijn. Die moet er zo uitzien. Die moet er MTV uitzien. Die moet Vlaamse popmuziek brengen met dance-invloeden. Dat was er niet. Toe Fabiola, dat was er niet. Ik heb die naam ook bedacht. Dat moet er zo uitzien, dat moet er spacey uitzien, dat moet harder zijn dan de andere dance.
Ja.
Dat was het succes van Toe Fabiola in het buitenland. Je had daar Snap.
Mm-hmm.
Dat waren acts waar ik enorm naar uitkeek, Culture Beat.
Ja.
Maar wij hadden veel meer... Daar zat iets harder in Toe Fabiola.
Ja, dat klopt.
Daar zat meer house in dan in de andere dance acts. En ja, zo dan kwam ik dan ook met Dance Opera. Dat is ook iets wat ik bedacht heb, mijn label, dance opera, opera, dance, dat naam, dat atomium, wat er op die hoezen stond, Belgisch, techno-invloeden, clubgericht. Dus ik ben altijd wel, ik had altijd wel een visie van dat wil ik doen. Dus Atmos bijvoorbeeld, een nieuwe club, lanceren. Ik kreeg dan de kans in Hassel, aan de kanaal kom, een nieuwe club te doen. Atmos, dat kwam dan van Atmosphere.
Mm-hmm.
Dat was dan in de Ritz, maar op de zaterdag kreeg ik dan een andere naam. Dat had ik eigenlijk in Londen en Engeland had ik dat gezien. Daar deden ze dat al die jaren. En voor België was dat iets vooruitstrevend.
Dat een beetje wat je in Dreamland deed, denk ik.
Ja, met Dreamland deed, ja, hetzelfde concept. En heel veel entertainment zetten. Heel veel noise maken in de breaks. toeters, toestanden. Heel veel goede acts zetten. Heel vrouwvriendelijk spelen. Bij de closing, heel veel vocals gebruiken.
Oh, ja.
Er was altijd een visie achter.
Ja. En die visie draagde je dan ook uit aan de andere DJ's die daar draaien?
Ja. Wat het straffen is, die DJ's, je spreekt van 1996, mm-hmm. 97, 98, die DJ's zijn nog allemaal in de Atmos crew vandaag.
Oh.
Nico Parisi, Gert Korvers, Sven Lovin, noem maar op. Die jongens zijn nog allemaal aan boord. En daar ben ik ook wel fier op, dat we nog altijd zo goed kunnen samenwerken.
Ja,
en dat zeker. We nog altijd een beetje een familie zijn. Soms zwerven we er wel eens uit, maar iedereen blijft altijd in de stal. En daar zijn dan nieuwe jongens bij gekomen, like Gemini, die heeft een DJ-contest gewonnen. Domenico heeft een DJ-contest gewonnen. Atmos is wel belangrijk geweest voor veel artiesten, toch? Ja,
ja. Ja zeker. Ja.
En natuurlijk wel ons eigen label ook, hè. Met Aqualords op...
En de platen van Nico Parisi kwamen erbij. Noemka.
Noemka bijvoorbeeld. Ja, Noemka, dat was ook zoiets. Dat vergeten sommige mensen bij mij. Toen Fabiola was gedaan, ik had ermee gestopt. Toen dacht ik, ja, ik ga laten zien dat ik toch nog eens iets anders kan laten knallen buiten Toe Fabiola. Ja. En toen heb ik dan Noemka gedaan met Anders Romero. Die is jammer genoeg onlangs gestorven, Andres. Dat waren ook twee fantastische platen. The Moving Train en House of Doom.
Mm-hmm.
Dat was zo 99, nog eens met een andere beat voor de dag komen. En daar was ik toch wel fier op dat ik op een gegeven moment in 1999 was het de Cillian, de TMF Awards.
Mm-hmm.
Heb ik dan de beste single van het jaar met House of Doom gewonnen.
Nice.
En toen heb ik eigenlijk afscheid genomen van België en ben ik op Ibiza gaan wonen.
Ja. Oké. Okay. Die House of Doom was trouwens eerst een clubhit en daarna zijn eigenlijk die vocals daarop gekomen, als ik me goed herinner.
Ja, was ook een plaat, echt voor de Alpmos gemaakt. Ja.
Want ik had bij Noemka nog één vraag, en dat is bij Voodoo, die stem, kan het zijn dat ik daar een Evi Goffijn herken?
Dat klopt, want ik heb Evi eigenlijk opgevist. Evi had een moeilijke periode achter de rug, die had meegedaan bij Eurosong. Die had daar een redelijke klop op die hadden ze een beetje afgemaakt daar. Ik denk Marcel van Tilt. Evi die werkte bij Stefan op het label. En ik dacht van, Evi een leuke stem. Hebben we met Evi een plaat opgenomen. En toen hebben we ook met Evi nog een Toe Fabiola gedaan.
Ja, New Year's Day.
Ja. Ook met Evi. Dus eigenlijk kan ik ook wel zeggen dat ik Evi wel terug gelanceerd heb. Want daarna is Evi dan naar Lasgo gegaan.
Ja, klopt.
Dus eigenlijk heeft ze toch wel, dat was ook weer... Evi of vijf een beetje in de spotlights gezet. En Peter Lutz zal dat goed gezien hebben.
Ja, het was toen nog Medusa, denk ik.
Medusa, ja. Evi, ja.
Ah, toch goed gehoord dan.
Ja, klopt helemaal. Klopt helemaal.
Ook een heel sterke stem.
Ja, want bij Noemka hadden we een beetje hetzelfde probleem. Die plaat was ingezongen door Els van Atlantis Six.
Mm-hmm. Ah ja.
En ik zeg, ik ga niet meer dezelfde fout maken bij Noemka. Ik ga een goede zangeres pakken die ook de act kan doen. En daar hadden we met Els een fantastische zangeres. Die had dat ingezongen. En op het moment die plaat uitkwam, belde Byte, het label waar ze ervoor bij zat, dat ze de act niet mocht doen.
Oh.
Dus zat ik opnieuw met een probleem. Dus Els, die eigenlijk ook danseres was bij Toe Fabiola op dat moment, die mocht de act niet doen van Noemka. Oh, en dan ben ik op zoek gegaan. Toen ben ik uitgekomen bij twee dansers van bij ons in de club. Sean en Mario dat waren eigenlijk strippers en die hebben dan die act gedaan met vuurshow en alles
opnieuw, het paste weer, het was weer die visie
het paste wel, maar normaal gezien was de bedoeling dat Els eigenlijk live dat ging doen, maar dat ging dan niet, dat is dan niet kunnen doorgaan
en er is achteraf ook nog single geweest denk ik, maar ook een heel aparte Hypnotize
Hypnotize hebben we ook gedaan, Voodoo hebben we gedaan
Maar Hypnotize was met een mannelijke operazanger, kan
dat? Ja, dat klopt. Maar ik weet het zelf al onder meer. Dat was mijn tijd dat ik naar Ibiza ben vertrokken.
Dat is zo.
Dat was zo de overgangsfase.
Men voelde echt dan als een opluchting om naar Ibiza te gaan, want ik moet het echt even allemaal achter me laten?
Je moet dat zo zien. Ja, ik was in 1989 de eerste keer naar Ibiza geweest.
Ja.
En dat eiland, daar hing de vibe. Dat ik nergens anders voelde.
Ja.
En ik dacht zo van, dat is een droom. Zou ik ooit op dat eiland kunnen gaan wonen? Dat zou fantastisch zijn. Dat was voor mij een droom, een jongensdroom.
Yeah.
En dat is altijd gebleven. En ik ben regelmatig naar Ibiza blijven gaan. En ik had al door dat dat zo, daar ging iets van muziek. Een soort van vibe. Daar kwamen kunstenaars naartoe. Schrijvers, dansers, DJ's, dat begon. De Belgen gingen daar nog niet veel. Maar de Engelsen, daar zat er alle Engelse topdischoekjes zaten daar al. Maar de Belgen nog niet zo echt. En dan in 1999, ik had natuurlijk goed gewerkt. Wat geld kunnen sparen. Ik had, ik heb nu niet meer mensen om op Ibiza te gaan wonen. Met een droom. En ik heb die stap gezet. Ik ben in 1999 op Ibiza, heb ik iets kunnen kopen. Bovenop een berg, heel mooi uitzicht. Ik zeg, ik ga dat doen. Maar mijn bedoeling was eigenlijk om naar een label te starten.
Ja. Oh.
Ik heb altijd zo, ik dacht, ik zag Tiesto, ik zag Armin van Buuren. Dat waren zo dan moet ik zeggen, de sterren DJ's waren pas komende. Dat was aan het opkomen.
Ja.
Dat was toen nog niet echt. De Duitsers, dat begon. Ik zei, ik ga de eerste Belg zijn die zijn eigen clubavond op Ibiza gaat doen. Ik ga mijn label daarop starten. Maar een beetje, dat is een beetje misgegaan door mijn succes met de Altmos clubs. Want elke zaterdag vloog ik van Ibiza naar België. Ik had 2 clubs. Ik had niet alleen Hasselt, ik had ook Vosselaar.
Ja,
ik had 2 Altmos clubs. En die zaten alle 2 vol. 1500 man bijna per club. 3000 man, alle zaterdagen. Ja, je kwam hier aan, dat was de king of nightlife. Hè? Je kwam aan, je landde, je reed naar je club. De mensen stonden aan te schuiven, overal waar je kwam. En in die club, dat was... Hoe moet ik dat zeggen? Dat, je kunt dat niet voorstellen. Die auto's, de mensen, er stonden rij voor de deur. In 2 clubs.
Ja.
En ik kwam dan achter de discobar. Je speelde daar, dat dak ging eraf. Iedereen amuseerde zich. En dan, ja, ik had natuurlijk heel goed verdiend ook. En dan vloog ik zondags terug naar Ibiza. En mijn bedoeling was daar met een focus om daar met een label te starten. Maar dat is er niet van gekomen. Omdat natuurlijk, wat deed ik als ik zondags in Ibiza aankwam? Feestje bouwen. Ik had heel veel verkeerde vrienden, foute vrienden daar leren kennen. Heel veel leuke foute vrienden. Heel leuke dingen meegedaan ook. Maar de focus heeft Patje toen wel verloren. En ik ben een beetje van het padje gegaan. Dat was ook heel plezant. Dat had ik niet meegemaakt, want ik heb altijd heel veel gefocust op... Ik had altijd mijn focus heel veel in de 90s.
Ja.
En toen vanaf 2000 ben ik ook zo wat, ja, wat gaan feesten. Met de jacht naar Napels, met de jacht naar, naar Mallorca. Het kon niet op. En elk weekend vloog ik terug naar Atmos met mijn clubs doen. Tot 2005, tot de 2 clubs jammer genoeg zijn moeten sluiten.
Ja.
Door omstandigheden. En ja, dat waren geweldige tijden wat ik daar heb meegemaakt. Dat zijn boeken die misschien nog gaan uitkomen.
Ah.
Wie weet.
Dat zou leuk zijn, want was dan, als je op Ibiza was, dat zo de muziek meer op de achtergrond kwam?
Achtergrond natuurlijk niet, omdat ik met Altmos nog bezig was. Ja. Maar ik had, de focus was toen een beetje weg. Het enigste wat ik mij afvraag, wat ik achteraf zou kunnen zeggen... hoe ver zou ik geraakt zijn als ik toen mijn focus had gehouden?
Ja.
Als ik zie waar Tiësto en Armin van Buuren en consorten zijn uitgekomen.
Ja.
Ik weet niet of ik daar had mee kunnen wedijveren. Maar dat kan nooit iemand weten. Want ik had op dat moment in België alles gewonnen. Hè. Ik had 3 keer het Gouden Oog gewonnen.
Ja.
Ik had de TMF Award gewonnen. Ik had, hoeveel top 10 hetzelfde had. Ik denk een stuk of 15. Ik had eigenlijk... niks meer te bewijzen in Vlaanderen. Je had in het buitenland ook al een goede naam opgebouwd. Je had die 2 clubs in België. Maar ja, het was een beetje... Het is te snel gegaan misschien. En,
ja.
Ja, weet je, als je dan in Ibiza op een fantastisch mooie plek woont en je zaken gaan goed in België in het weekend, om dan je focus door de week nog te houden, is even moeilijk geweest. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Dat is menselijk ook, denk
menselijk,
ik.
Menselijk, ja. En misschien ook, ja, weet je, de corona is gekomen. En toen ben ik wel blij, toen dacht ik heb wel van mijn leven geprofiteerd.
Ja.
Want je moet dat zo zien, veel mensen zeggen nu tegen mij, maar Patje, al die optredens elk weekend, is het zot? Nee, jongen, geniet er echt van. Maar ik heb mijn pensioen al gehad, hè. Want toen ik 38 jaar ben ik op Ibiza gaan wonen 8 jaar. En dat zijn niet goede jaren. Want veel mensen, je moet dat zo zien, mijn mama heeft altijd, als kapster, altijd heel hard gewerkt.
Mm-hmm.
En toen ze van het leven ging genieten, werd ze ziek.
Oh.
Heel veel mensen zijn toch zo.
Ja.
Die werken een hele leven, werken. Op het moment dat ze gaan genieten, hebben ze iets aan de hand.
Ja.
Maar ik was 38 jaar toen ik zei, hey België, dankjewel, hè. Ik heb Ibiza wonen. Dat kan bijna niemand zeggen, ook niet. Hè.
Klopt.
En wat leuke is, nu gaan veel mensen een week naar Ibiza, dat is een fantastisch eiland. En dat was zo niet zo commercieel toen.
Mm-hmm. Oh.
En iedereen ziet je nu, hey, wow, ik ben op Ibiza, ik ben dit, ik ben dat. Ik heb daar 8 jaar mogen genieten van dat prachtige eiland. Maar ik had het wel gezien op laatst.
Ja, na 8 jaar.
Ik had het gezien, ik kende elk straatje, ik kende elk restaurant. Ik had wel een hele leuke vriendenkring, maar dat is ook zo tijdelijk op Ibiza, weet je. Dat is, mensen komen, mensen gaan.
Ah, ja.
Er komen heel veel mensen die het willen maken, maar op Ibiza het maken is heel moeilijk. En ik heb dan, ben ik dan met een Atmos Lounge Bar begonnen in 2005, toen de discotheken sloten. Ja. Maar dat was geen goede set van mij.
Nee?
Nee, dat was één dag siesta, één dag fiesta. open, toe. Daar kwamen altijd nieuwe toeristen aan. Dan ging ik met die mensen terug op stap. En het was een beetje, ja. Er waren misschien dat ik 2-3 jaar te lang op Ibiza heb gezeten. Ik dat achteraf bekijk. Ja. Maar het waren, ja. Ik moet zeggen, het was een aanrader. Ik heb het overleefd. Ja.
Gelukkig, gelukkig.
Ja. Ja.
Want op Ibiza denk ik dat je daar ook wel van die weer, ja, zo'n innoverend concept dat kan. Ibizen?
Ja, ik, je kent dat. Daarom moest ik ook weer zo met iets geks voor de dag komen. Je hebt Ibiza en Zen. Daarvan had ik dan Ibizen. En ik had Brainwaves. Dat waren zo... Ik had brillen hier. Ja. Gekocht in België. En daar dan muziek mee op gecomponeerd. In 4D eigenlijk, zo gezegd. Ja. Met Andres Romero. En dat pasden we aan elke keer als we die Brainwaves toepasten. Dus we bijvoorbeeld de Kilometer 5, Kilometer 5, dat was een loungebar. Daar konden dan mensen allemaal gaan liggen, onder een dekentje. En dan werden die Brainwaves, zette ik die op en had ik daar muziek op gecomponeerd. En dat was, ja, daar ging je echt volledig in trance.
Wow.
Ja, ook zoiets geks. Dat was dan Dr. Crimson, noemde ik mezelf daar. Maar dat was wel straf, want ik weet, er was ooit een journalist van de Telegraaf geweest van Nederland, die dacht, ja, ik geloof er niet in. Maar die man die was volledig van de kaart. Met die brillen, ja, dat geeft ze eraf dan pulsen op je ogen. En je raakte ervan echt een trance. Ja, dat was wel... Dat was iets heel speciaals.
Was ik zo, ja, zoals de VR-brillen nu al een paar jaar.
VR-brillen, dan... ja, maar dan was het met pulsen om je hart werd dan gerelaxeerd en alles. Ah, en je komt een bepaalde trance terecht. En dan die speciale muziek die we erop gecomponeerd hadden natuurlijk. Ik heb daar van alles gedaan. Ik heb daar ook muziekjournalistiek gedaan. Ik heb voor de krant gewerkt in Ibiza. Ah, ja. Ik heb artiesten geïnterviewd. Dat was dan half in het Engels, half in het Spaans dat we dingen deden. Ik heb er een beetje van alles. Ik heb er massages gegeven. ja, dat was heel leuk ook. Ja, ik heb er, ik had zo hier cursussen gevolgd in België. Massagetherapie.
Ja.
Ja. Met een paar schoonmiekjes massages kunt je gewoon geven. Ja. Op een schoon eiland gelijk je pizza. Dat is een erger ding in de wereld, denk ik, dan altijd, hè, niet?
Zeker. Hard werken voor mijn geld.
Ja.
Dan snap ik dat je dat label even vergeet.
Ja. Ja. Ik heb nog wel een heel tof anekdote. Dat was wel eens grappig. Ik was er met mijn vrouw zo in een villa terechtgekomen, moest haar massages geven. En die vrouw had er neergelegd. En ik zag daar zo allemaal golfstick staan. Ja, die speelde golf, hè. Ja, natuurlijk, als er golfstick staat. En ik begon niet te masseren in haar nek, zo in haar rug. Ik zei, mevrouw, je hebt een probleem. Ja, zegt ze. Ja, ik voel het hier in je nek. Je speelt golf, kan dat? Ja, zegt ze, ik speel golf. Ik voel het hier. Ik voel het, maar je moet... Je houding is waarschijnlijk niet goed als je golf. Die was helemaal weg. Die heeft me regelmatig teruggeboekt.
Oh, geweldig.
Dat zijn grave dingen. Ja, dat zijn wel leuke dingen dat ze blijven onthouden.
Oh, jong.
Ja, ik heb daar toch wel leuke mensen leren kennen. Ik heb daar heel leuke dingen... Weet je, Ibiza vroeger, er waren restaurantjes op Shemanja. Moet ik zeggen, daar sloten we de brak. Allee, we gingen daar op het strand zitten en die baas kwam met een fles wijn. En we keken naar de zonsondergang en dat kon daar nog allemaal. Nu moet iedereen cijfers draaien.
Mm-hmm.
Ibiza, alles is cijfers draaien. Okay. Alles is peperduur. En dat is jammer, vroeger niet. Je kwam eraan, het was love, peace, veel kon. Er was minder controles, iedereen deed maar op. Er kwamen allemaal mensen met de juiste mentaliteit.
Ja.
Die mensen, als je naar de Pasha ging, dan hoorde je echt house music. Daar speelde Roger Sanchez, er speelden grave DJ's, grave muziek. En als je nu naar Ibiza gaat, ik hoor veel EDM. Mm-hmm. Hoort van alle commerciële... bullshit wil ik niet zeggen, maar... Ibiza was vroeger... Dat was de grave nieuwe house club. Bijna vibe muziek. Dat is toch allemaal een beetje verdwenen, jammer genoeg. Maar Ibiza blijft natuurlijk een mooi eiland. Maar het is veel commerciëler geworden.
Zou er niet meer naar terug gaan?
Als je nu aankomt in een restaurant en ze stellen met een salami te zwaaien waar je moet gaan parkeren, daar houdt het voor mij op. Maar ik zal zeggen, Ibiza, dat blijft prachtig. Dat is een van de mooiste plaatsen ter wereld. Drank de vibe, maar ik heb de mooie tijden meegemaakt. En ik heb, ik hou nu meer van het Spaanse vasteland. Ik zit ergens in de buurt van Valencia nu. Ja, okay. Regelmatig.
Mooie streek.
Ik ga er morgen naartoe. Ja. Ja. Ik heb reeds gezocht wat nog niet zo commercieel is en wat nog niet te veel Belgen zitten.
Wrijf het er maar in. We zitten morgen nog in België, maar geniet ervan.
Ja, dank je.
Maar je hebt dan wel, om naar Ibiza te kunnen verhuizen, wel een heel parcours afgelegd op het gebied van muziek. Dan
ja, met... dat is gewoon heel, hard, heel hard werken. Ik heb ik ben getrouwd geweest in 1990.
Ja.
En daar heb ik een keuze op een gegeven moment moeten maken, want ze stelden me toen voor de keuze van, ik voelde dat toch niet zo aan. Ik had wel een relatie daar 6 jaar mee. Van, dat begon toen harder en harder te gaan. Ik was net getrouwd. Ja. En dan heb ik daar de keuze moeten maken. En mijn liefde voor muziek heeft daar de doorslag gegeven.
Ja.
Ik heb daar voor muziek gekozen. En toen ben ik echt effectief bij mijn mama moeten gaan lenen om een bed te kopen in de IKEA. Ik heb op een appartement in Lummen gewoond. Ik had daar geen zetel. Ik heb daar maanden had ik echt niks.
Ja.
Ik ben echt van nul begonnen, durf ik echt zeggen. De self-made man. En als je dan 9 jaar daarna een villa op Ibiza kunt kopen, bovenop een berg, met zicht op Café Del Mar.
Niet slecht.
Dan heb ik het niet slecht gedaan, denk ik. En dan durf ik, mocht je dat ook wel zeggen, dat ik er fier op mocht zijn.
Absoluut.
En ook waar ik ook fier op ben, dat ik nooit geen mensen bezeikt heb. Want als ik het zo mag zeggen, in de muziek scene, er lopen ook wel wat Charles rond, die altijd niet kosher doen en altijd niet oprecht zijn geweest. En ik durf altijd in Vlaanderen iedereen in zijn ogen kijken. En er is niemand die van mij nog geld... euro's of Belgische francs moet hebben.
Ja.
Ik denk wel dat ik van sommige mensen nog geld moet hebben.
Oei.
En ik denk dat ik daarom ook al zo lang meedraai. Hè. Je moet tellen van 89, ik ben al meer dan 30 jaar in de muziek. En ik draai nog altijd mee. En daar ben ik ook wel fier op.
En ook op een niveau van...
Op een niveau. Ja. Maar het is ook niet altijd gemakkelijk, want je moet ook soms ook mensen ontgoochelen.
Ja.
Mm-hmm. Je bent dan de boosdoener. Hè. Je moet soms een gast die voor u draait laten stoppen. Van, hey jongen, we zijn niet goed bezig.
Oh.
Sorry, ja. Een dansvloer, zie ik het niet. Soms heb ik mensen dat je kansen geeft en die pakken die kansen niet. Of die doen niet wat je verwacht, of die doen niet wat het publiek verwacht. Dan moet je mensen ontgoochelen. Ik heb al grote namen laten stoppen, die heel boos waren op mij. Maar soms is dat, dan ben je manager van die club en dan moet je aan je dansvloer denken.
Ja, ja.
En dat is niet altijd gemakkelijk, hè? Beslissingen nemen. Hè? En heel veel mensen die contacteren nu, zijn dat vrienden? Nee, je maakt line-ups voor verschillende mensen. Willen graag soms ook bevriend bij u zijn, omdat ze geld met u kunnen verdienen. Ah, ja. Wie zijn de juiste vrienden? Wie zijn de juiste mensen? Ik ken heel veel mensen, maar je moet altijd tellen, ja. Wie zijn de echte mensen die je eraan overhoudt?
En daarmee dat je voor Atmos altijd met die vaste crew ook werkt.
Ja, ik vind het ook fijn.
Ja.
Wat ik ook altijd schoon vind in mijn leven, als ik een koppel zie, die zijn al 30, 40 jaar, 50 jaar samen.
Ja.
Oude mensen die hand in hand lopen. Ja. Dat is toch mooi?
Ja, ja.
Zeker. Ik vind dat ook mooi als wij met Atmos, als wij samen feest bouwen en we zijn nog altijd samen. En we doen dat nog altijd samen. Dat is toch niks zo mooi als dat?
Ja, ja.
Dat we nog altijd...
Ja.
Ja.
Het moet allemaal niet zwichten voor het geld, snap je?
Ja.
Dus, want Atmos, we hebben onze Atmos outdoor in Eindhoven, dat is 5000 man.
Oh, wel.
Atmos open air in Mazeik, dat zijn er 4000, dat zijn er 9000. Hey, je zou het nog groter kunnen mikken, maar dan hou ik het liever gezellig. Ik vind dat groot genoeg.
Ja.
Ik vind als je je vriendin al kunt kwijtspelen en dat die naar het toilet gaat, dan begint het al te groot te worden, snap je? Het moet altijd zo, het moet fijn blijven. Ik vind dat alles moet ook niet met financieel te doen hebben. Je kunt altijd nog groter denken en op dat gebied ben ik misschien wel een nuchtere Limburger, dat ik niet heel, heel groot soms denk en niet te veel risico neem. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat de mensen appreciëren dat ook wel, denk ik.
Oh, zeker, ja.
Als je ziet met Atmos, we doen 13 feesten op een jaar.
Oh, met die
ik weet niet of je dat door had, maar we doen er heel veel.
Best veel, ja.
Ja, we doen er best veel. En we hebben een hele grote doelgroep. En die loopt eigenlijk van Breda, Brabant in Nederland, tot eigenlijk onder Maastricht. Mm-hmm. En daar zit dan Hasselt, zit Limburg tussen, maar er zit ook Antwerpen tussen, ja. Mosselaar. Dus we hebben eigenlijk een hele grote regio eigenlijk. Hè. Mensen komen van overal, want in Hasselt ook, in de Holiday Inn, daar waren er altijd soms 10 kamers die werden ingepalmd door mensen die kwamen een dagje uit in Hasselt. Die kwamen dan, die bleven slapen en die kwamen dan op stap in de Atmos eigenlijk. Hè.
Ja.
Dus ja, daar ben ik toch wel, ja, dat we zoveel feesten ook kunnen neerzetten. En ik denk van de 13 feesten vorig jaar waren er 10 uitverkocht. Dus dat is toch wel...
dat is ook echt wel een begrip, hè, de Atmos.
Dat is echt een begrip, ja. Ja, ja, ja. We zijn nu weer bezig met Secret Garden. Dat eraan komt 8 juni. Secret Garden, Atmos en Secret Garden. Ja. Dan zitten we in Eindhoven. Dan komt Atmos Open Air en Mazeik eraan. En dan doen we nog iets heel speciaals, Paal op Stelten. Doet dit jaar een eigen tent met Atmos op zaterdag.
Dat is een Atmos tent?
Een Atmos tent, ja. Nee, dus Atmos op Paal op Stelten op zaterdag is enkel Atmos.
Oh,
ja.
Oké.
Okay. Yes. Big party.
Oh my god. Okay.
Ja.
En qua muziek, wordt dat dan alleen de muziek van vroeger in de club gedraaid? Of wordt dat ook nieuwe muziek gedraaid?
Kijk, we maken daar een heel duidelijke in. Als Atmos is, is het retro.
Ja.
Die fout. Voilà, fout. Frank van Zilion is dan met beginnen te mixen. Mm. En ik zag dat dat niet werkte. En ik wist dat dat niet ging werken.
Okay.
Want ik voel dat ook. Mensen die naar Atmos komen... Die willen de vibe van Atmos hebben.
Ja, ja.
Die willen retro platen horen. Maar wat we wel doen is edits maken.
Ja.
Is eigen mashups maken. Eigen insteken doen. En we draaien er wel eens de nieuwe metro bijvoorbeeld door. Mm-hmm. Maar je moet daar niet te veel van afwijken. Want de mensen die willen die vibe van vroeger meemaken. En ons publiek is heel veel verjongd. Want we hebben heel veel jongere gasten die allemaal Atmos hebben leren kennen. Want we hebben heel veel publiek die nu naar Atmos komen, die nog nooit zijn geweest. Hè?
Mm-hmm.
De helft van ons publiek is bijna nooit in Atmos geweest. Dat varieert ook van party tot party. Bijvoorbeeld in Atmos Open Air en Atmos in Mazeik in Eindhoven, mm-hmm. daar hebben we een ouder publiek. Bijvoorbeeld Secret Garden hebben we dan weer een jonger publiek.
Oh, ja. Ja.
Jonger bedoel ik vanaf 25.
Ja.
25, 30, 35. Die zijn er veel die Atmos niet hebben meegemaakt, de club. En dat is ook wel heel fijn.
En zelfs daar houd je dan eigenlijk toch de vibe van de... Van
de vibe moet er zijn, ja. Die sfeer moet er zijn, ja.
Ja. Want hoe zou je Atmos omschrijven aan mensen die er nog nooit geweest zijn? Want het is meer dan gewoon een club, denk ik.
Atmos is een gevoel. Dat is een bepaalde soort muziek, een bepaalde soort retro. We spelen bijvoorbeeld heel weinig bonsai-platen.
Mm-hmm.
Een Quadrant bijvoorbeeld, die zit er wel in.
Ja. Ah ja.
Dat is een... Atmos, dat vind ik dan, dat hoort bij Atmos een Quadrant-plaat.
Mm-hmm.
Maar hardere dingen, gelijk een ta-ta-ta-ta, dat past niet bij Atmos.
Ja, ja.
Dat wel een turnout, dat dan net iets harder
was. Ja, maar die draaide ook niet een turnout, maar dat klopt. Ik kan dat heel simpel uitleggen. Vroeger, ik draaide altijd op vinyl. En ik had 3 bakken platenpak bij. Je had 1 bak Atmos Hasselt, 1 bak Atmos Turnout en 1 combi.
Ja.
Die ik in beide kon draaien.
Ja.
Dus er was toch wel een verschil. Die 70, 75 kilometer tussen Hasselt en Vosselaar bij Turnhout, die maakte dat eigenlijk Vosselaar dat iets harder mocht zijn.
Ja, oké. Okay.
En in Hasselt had je meer het groovier publiek ook.
Ja.
Want we hadden boven dan de Groovy Club, de Biosphere en dan de closings waren ook legendarisch in Hasselt. Dat was heel veel groovy dat er gedraaid werd.
Ja.
Ja.
Oh. En in heel die carrière, want je hebt dan ook dansopera gehad, veel artiesten ontdekt, denk ik. Er is er misschien... Allee, er zijn er veel...
Dat zat er allemaal op bij ons label. Ja, je hebt ze straks Reggie aangehaald, dat was er één van. Eerste Millie Kink is bij ons uitgekomen. Dat was ook wel een beetje... toen Reggie op tv is gekomen, daarom reageerde ik toen op mijn Facebook zo van, ik zeg, kijk Reggie, jij weet niet meer hoe je begonnen bent, maar ik weet wel nog hoe je begonnen bent. Want ik ben met hem en Paal heb ik afgesproken, hè, en heb ik zijn platencontract getekend samen met Flip van Duur en zijn vader. En dat was op Dansopera, en dat hij dan dat nooit niet aanhaalt. Ik kan toch zeggen, kijk, ik heb een Pat Crimson's label, waarom niet?
Ja,
we zijn toch alle, ik bedoel, maar hij weet dat precies niet meer. Hij kan dat precies moeilijk zeggen. En daar heb ik soms moeilijk mee. Daarom wou ik dat even aanhalen. Nu
het is
voor de rest.
Precies of die periode nooit vermeld wordt. Hè?
Zo ja, maar Flip van Deuren weet dat dan wel nog.
Okay, ja.
Maar voor de rest, maar Reggie, geen enkel probleem.
Was dat met de K-Lab?
Met
waar dat
is, Caleb, ja, is, ja, ze hadden me van alle demos laten horen en ik hoorde dadelijk. Dat is eigenlijk zo gekomen. Mijn vader, die werkt in de keuken, vormingscentrum, visocentrum. Ja. En Reggie zijn vader, die gaf les als boekhouder. En die heeft een cassetje aan mijn vader gegeven.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk op het spoor gekomen, heb ik dan afgesproken, hebben ze de plaat gedaan en is dan ook Lavage op Dansopera uitgekomen.
Ja.
Hè? En daarna heeft dan Reggie dezelfde studiozangeres, Karin Boelers, als Tu Fabiola genomen.
Ja. Ja.
Dus een beetje eigenlijk, ja, een beetje Tu Fabiola verhaal verder gezet. Eigenlijk, dat mogen we ook wel zeggen.
Ergens wel.
Ja. Eigenlijk wel, ja. Dus dezelfde vocals, hè. Want als je, als je nu Lift You Up en Freak Out pakt, en je pakt dan Walk on Water en In My Eyes, dat is dezelfde zangeres.
Ja, dat is heel duidelijk.
Dat is wel dezelfde sound.
Ja, ja, klopt. Ja, ja.
En dan is het al zo, ja, dat was niet bewust. Ah ja, oké. Okay.
Ja, zat bij dezelfde plaatsfirma.
Dat mag ook eens gezegd worden. Ode aan Karin Boelaerts, ode aan, aan ons, die daar toch wel een bepaalde sound aan meneer gezet.
Ja.
Maar voor de rest, ik vind dat heel fijn. Reggie heeft dat heel goed gedaan toen ik in Ibiza was, dat moet ik zeggen. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, dat mag. Hè. Ik ben vertrokken, hij heeft dat super goed ingevuld. Maar voor de rest, geen enkel probleem.
Nee, want jullie worden wel vaak zo naast elkaar of tegenover elkaar gezet. Zo wordt een beetje opgeklopt, heb ik meer het gevoel. Dan dat er echt een vete zou zijn.
Je moet dat zo zien. Je hebt Genk en Sint-Truiden.
Ja, oké. Okay.
Je hebt Brugge en Anderlecht.
Ja.
Geef die naar de match een hand, ja.
Hmm.
Maar zijn dat de beste maten? Nee.
Oké, okay, ja. Ja.
Klopt, hè, wat ik zeg.
Ja, ja.
Er is iets, en er is niet echt iets. Maar dat is, er is een bepaalde vibe wat er is. Ja. En oké. Okay. That's it, denk ik.
Ja, want op zich ook, jullie worden naast elkaar geplaatst. Maar als je puur naar de timing kijkt, dan heb je wel het pad geëffend waarop dat...
Ik heb het padje geëffend. Ja. Ja. En ik ben dan teruggekomen en toen dacht ik dat er ook voor mij nog een padje vrij was.
Ja.
En daar hebben ze toch wel deuren gesloten.
Ah, oei.
Ja, en daar is misschien wat oneenigheid door gekomen. Ja.
Ja.
Voor de rest gaan we dat hoofdstuk afsluiten.
Zijn er zo nog namen die je ontdekt hebt? Of waar je vandaag van,
Marco Bailey is op Dansopera begonnen. Maar Marco was al... heeft dan ook in Dreamland gedraaid. Frank Solex.
Ja. Oeh, ja.
En dat komt allemaal op Dansopera.
Voilà.
En was dat dan ook zo dat ze met een cassetje naar u toe kwamen?
Ja, absoluut. Absoluut, bij mij in Lummen aan de woning, toen ik daar... toen had ik al een tafel. Ja, ik heb veel dingen ontdekt, klopt.
Amai. En dan waren dan, een Scorpio of een Sniff, en je dacht van, die mannen, daar zit iets in.
Ja, sommige platen dacht ik zo van, ik twijfel toch, maar dan... Als ik twijfel en het was wat out of the dingen, zo, dan gaf ik altijd de kans.
Ja. Ja. Oké.
Okay. Ja, er zijn veel straffe dingen bij ons uitgebracht. Ja, toch wel. Nu moet ik wel zeggen, de cataloog zelf, ik zou nu eens terug moeten zien, van, dan kom ik weer op dat en op dat.
Ja, waarschijnlijk.
Ja,
die nog allemaal zo van buiten moest kennen.
Ja, dat was ook wel leuk, die dansopera parties in de grensland hallen.
Ja.
Dat deed ik samen met Chris van Hooyland toen. En dat was ook wel trendzettend. Ja.
Ja, ik wist in die tijd niet dat jij daar achter zat. Ik heb het achteraf wel geleerd, maar je stond ook nooit in de line-up volgens mij. Of toch bij de eerste keren toch niet?
Nee. Ik moet zo zeggen, eigenlijk de beste jaren van draaien zijn nu bezig voor mij.
Ja. Ah ja.
En dat is heel simpel uit te leggen. De jaren negentig, ik ging nooit draaien. Ik ging soms draaien in een club, maar heel weinig. Omdat ik had mijn eigen clubs. Ja. En ik hield de exclusiviteit voor Atmos.
Ja. Ja.
Ah ja, want als ik in een sherry moon en overal ging draaien, ja, dan... Nu moesten ze mij speciaal naar Atmos komen om mijn platen te horen, om dingen te horen. Maar het was niet gemakkelijk voor mij om in de Atmos te draaien. Waarom? Op het moment dat ik achter de discobar zat en ik zag altijd dat licht was niet goed. Oei, daar is iets aan de hand binnen. En dan de tweede club, dan belde de baas van Vosselaar, hier is dit aan de hand. In mijn mix... Ik kon me nooit concentreren. Ik kon nooit mijn... Kijk, een DJ komt binnen en die concentreert zich op zijn platen.
Ja.
En die speelt zijn ding. Dat is wat ik nu doe. Ik kom ergens binnen, concentreer me op de dansvloer. En ik stond daar en ik had zoveel aan mijn hoofd, want ik was de manager.
Ja.
Dan zag ik die dansers, dan was de belichting niet goed, de laser moest op. Ik was een hele tijd bezig met andere dingen, met te sturen. Dat was heel moeilijk voor mij om te draaien. En nu... voel ik, ik vind dat ik nu, de laatste 2 jaar, mijn beste periode als DJ zit. De mixen is veel relaxter. Platenkeuze nog beter. Ik amuseer me nog beter. Dat is heel raar, hè? Om te zeggen, maar ik vind nu mee op top. Ja, als DJ. Ja. Als producer dan misschien weer wat minder. Dat ik er toen nog feller op zat. Nu is het weer, ben ik echt als met mijn DJ-werk heel veel bezig.
En wat zijn ze nog dingen die we van u mogen verwachten op gebied van DJ'en?
Elke week de boel kapot knallen. Okay. Dat is de bedoeling dit jaar. En deze week is dat weer heel goed gelukt. En ik heb van de week bijvoorbeeld in de Suco gespeeld, in Roosdaal. Ja. Als dan de manager achteraan komt lopen om de nieuwe datum vast te leggen. ik krijg bijna van elke show, boeken ze mij opnieuw. Ik denk dat fijn is, die waardering die je krijgt.
Ja.
Er blijft nog altijd veel volk komen kijken als ik draai. Er is beweging. Ik amuseer mij, ik breng die vibe, ik breng heel veel energie over naar het publiek. Blijf proberen te verrassen. Ik ben nu weer aan edits aan het maken, nieuwe edits aan het maken. Dus ja.
Is dat een waardering die altijd in uw carrière aanwezig is geweest? Of dat je nu zegt, dat is iets van de laatste 15 jaar of zo?
Oh, ik denk dat ik meer au sérieux word genomen de laatste jaren. Ja. Dan wel. Dat komt, dat weet ik niet. Ik denk, ja, weet je, als je nu de underground hoe moet ik zeggen, het credible circuit noemt,
ja,
dan was in één keer Pat, die is bij Leopold 3, die staat bij 10 om te zien.
Ah, ja.
Pat staat bij To Fabiola bij 10 om te zien. Maar dat komt om die mannen geraken niet bij 10 om te zien. Ja, misschien tuurlijk willen ze daar ook niet geraken, maar ze geraken er ook niet. Mm-hmm. En ik kon die twee combineren. En dat vond ik een kunst. Ik deed en de underground. Ja. Want ik heb in Berlijn in clubs gespeeld. Waar alleen maar een stroboscoop op stond. Waar ik niet op de wc geraakte bijna. Maar ik heb ook alle andere commerciële dingen gedaan.
Mm-hmm.
En dat is toch fantastisch dat je die twee werelden hebt. Best of both worlds.
Dat zeker.
En dat was soms niet een dank aangenomen zo van, door sommige DJ's. Oh, een commerciële boy. En dat voel ik nu wel zo, gelijk bijvoorbeeld, ik heb nooit op Pukkelpop gestaan.
Ja.
Chokri vond dat ik daar niet thuis hoor, dus stuur mij naar mij. Oh. Dan denk ik mijn eigen, maar Willy Sommer speelt daar. Clouseau staat daar.
Ja. Maar misschien komt het nog
Dua Lipa staat daar.
Ja.
Ja.
En dan Pat Crimson, die techno, die labels heeft gestart, die hoort daar niet thuis. Ja. Dan denk ik mijn eigen, wat is dat een rare redenering.
Yes. En dan thuis match ook,
denk ik. Ja, Extrema heb ik ook nog nooit gestaan. Dan denk ik mijn eigen. Ja. Dan weten die niet goed dat ik daar kan.
Maar je zou dan wel genre aanpassen aan de situatie.
Maar ik speel dikwijls house sets.
Ah, okay, ja.
Alleen maar house sets. Hè. Ik speel alleen maar soms nieuwe muziek. Hè.
Mm-hmm.
Pas toen de Club Sendo's opengaan bij de opening, heb ik 80% nieuwe muziek gespeeld. Mijn set van Tomorrowland 2 jaar geleden was 80% nieuwe muziek op dat moment. Mm-hmm. Maar ja, dat moet toch kunnen, hè?
Ja.
Ik ben een club-dj, dus ik draai de clubmuziek van dit moment. Als het geen retro is, of het is geen Amos, mag ik spelen wat ik wil. En daarom heb ik liefst, als ik ergens op een affiche sta, dat ze schrijven, Pat Crimson.
Ja.
En niet 90s, back to the 90s met Pat Crimson, want dan moet ik weer, dan duwen ze mij in het hoekje van de 90s. Ja. Dan moet je 90s draaien. Maar als ze Pat Crimson opzetten, dan komen wel mensen, ook redelijk wat mensen af voor mijn muziek van vroeger, maar dan verras ik die wel met nieuwe dingen. Okay. En dan sleur ik die wel mee in mijn verhaal. Dat is geven en nemen. Ik pak u mee op een trip en ik geef en ik neem. Oh, je wilt iets van vroeger, je krijgt iets. Ik pak u mee. Dan zeg je achteraf, wauw, dat was gaaf. Snap je? En dan kan ik mijn ding doen. Tegen dat je elke week diezelfde retroplaat moet draaien, dan hoeft het voor mij niet meer.
Snap ik heel goed.
Snap je? Dus ja, we willen ook wel eens iets anders doen, hè?
Ja. Mm-hmm.
En dat is fijn, hè? Dat is fijn. Dus want nu de helft van mijn DJ-sets van deze zomer zijn retro 90s, Atmos.
Ja.
Dan speel ik mijn ding. En daarin ga ik ook al een beetje zo speciale edits draaien. En de andere sets zijn mainstages. En dan draai ik wat ik wil, hè?
Ja.
Maar ik blijf wel natuurlijk... het gaat clubmuziek zijn. Het gaat... Housey, tech house, Een beetje melodic, maar toch allemaal wel iets met ballen in. Dat allemaal wel knalt. Ja.
Oh, lekker. En zo'n pukkelpop of een extreme zijn echt nog de dingen waar jij van zegt van verdekken, daar zou ik toch eens een keer graag staan, nee, of is dat meer...
Het is wel jammer natuurlijk.
Gemiste kans van hen. Ja.
Ja, van hun. Ja, weet je, pukkelpop, ik hoorde een bassen in mijn hof. Dan denk ik, godverdomme, wat sta ik dan nu niet te draaien? Ik ben 3 jaar geleden de eerste keer op een pukkelpop geweest. En ik ben er, ja, ik liep op de wei met Loredana. We zijn ontzet moeten worden door de security. Dat iedereen wou op de foto. En toen keek Chokri wel zo'n beetje raar. Van, hey, oh my. Ja, Chokri. Zeg, je zet er de helft van die discjockeys. Die kent niemand. Niemand weet hoe die eruit zien. Ik heb dat nu wel. Maar ik vind dat zo een beetje jammer dat we daar niet staan. Like bijvoorbeeld Nico Parisi. Ik heb geprobeerd Nico vorig jaar op Pukkelpop te zetten. Dat is niet gelukt. Ja. Ik denk dan, Nico's van Kiewit. Mm-hmm. Die zijn plaat is de plaat van het jaar.
Raar. Oh.
Ja.
Die moet daar toch staan?
Ja.
Come on.
Zou ik ook denken, ja.
Maar ja, het was niet. Dus ik hoop dat Nico er dit jaar wel staat.
Ja.
Dus ik weet niet waar de camera is. Jokker, als je kijkt, zet Nico Parisi op Pukkelpop, want die hoort er thuis. Ja.
Met onze duizenden en duizenden kijkers gaat dat zeker lukken.
Ja,
al wel, misschien na vandaag.
Je ziet, hè. Ik zeg altijd wat op mijn hart ligt. Hè.
Ja, dat is... Dat helpt. Oh, ja, ik denk dat ook een dubbel is in de wereld. Zo altijd zeggen wat er...
Ja, dus het is altijd knokken, hè.
Ja.
Ik vind ook dat er te weinig Belgische muziek op de radio's is. Ja, dat is altijd knokken daarvoor.
Ja.
Dat is altijd blijven gaan. Ja, als je nu kijkt, ik ben van 2008 terug begonnen, heb ik ze straks verteld. Ik heb ondertussen, hoeveel platen heb ik uitgebracht? Ik denk een stuk of 15, denk ik. Ja. Misschien iets meer. Er is geen één plaat van mij gedraaid op Q-Music.
Geen enkele. Zelfs niet She's After My Piano?
Ja, toen stond hij al op 5 in een top 20 van Ultratop. Dat zou ik niet willen draaien. Dan kun je de vraag stellen, waarom?
Ja, sommige zullen gewoon een beetje te underground zijn, maar sommige zullen perfect gekund hebben.
Niet allemaal, er is waar. Dus Razor Love bijvoorbeeld was een hele leuke plaat. Living for the Weekend met Disco Dude was een heel toffe plaat. Het was een heel commerciële plaat op dat moment. Ja. Ik heb heel veel leuke platen gedaan die konden, maar die niet gedraaid zijn.
Ja, waar ligt dat aan?
Ik weet waar dat ligt.
Is dan van, dat is een Belgische, we mikken meer internationaal? Nee, of is
dat zijn wel Belgen die er wel gedraaid worden. Hè?
Ja. Maar is dan puur politiek spelletje van...
Ik denk het wel, ja, soms wel. Ik denk, ik vind dat jammer. Ik zou gewoon fier zijn op ons Belgische artiesten en die wat meer draaien.
Ja.
En 2 internationale eruit zwieren per uur. En als je nu 2 per uur 2 Belgische platen meer draaien, op 24 uur op een dag, dat zijn 48 platen.
Ja.
Waarvan die artiesten meer optredens krijgen, die gaan meer rechten krijgen, die gaan meer naar de Belgische studio gaan en die gaan de business hier aanwakkeren. Ja. Maar toch, ja.
Dat ook niet goed, waarom altijd
wij snappen het niet goed, maar ik blijf dan zeggen, worden.
Ja, we hebben hier nog artiesten gehad, een Christophe Chantzis.
Er zijn heel veel Belgische artiesten.
Met Ian van Daal, wereldhit, en hier wordt hij bijna doodgezwegen.
Bijna alle Belgische artiesten worden niet gedraaid. En die durven dat niet zeggen. Ik durf dat zeggen.
Ja.
Ik vecht daarvoor. Ik vind dat er veel meer Belgisch moest gedraaid worden.
Ja. Ja. Oh ja. En...
Er komen veel te veel dezelfde platen voorbij op radio, punt.
Dat is zo. En het is ook niet dat die buitenlandse altijd zo geweldig zijn. Hè?
Nee. Zeker niet.
Wat is dan op dat vlak eigenlijk ergens een doorbraak zien te forceren op een hoog niveau van management? Dat je
zegt, het is niet gemakkelijk. Het is een moeilijke strijd, maar het is ook veranderd. Hè. Hoe moet ik dat zeggen? Vroeger, als artiest, als producer, niet gewoon scoren, dan moest in de hitparade komen, maar hitparades zijn er bananen meer. Je hebt nog een ultratop, maar wie luistert? Dat is niet meer zo belangrijk. Vroeger... Je ging naar de platenwinkel, ik zeg maar, je ging naar de MVC in Paal, je ging aan de kassa staan en je zag je plaat over de toonbank vliegen.
Ja, klopt.
En op dit moment hangt alles in de lucht. Spotify. Likes.
Ja, volgers.
Volgers.
Ja.
Wat is waar? Wat is echt? Wat is niet echt?
Ja.
Het enige wat echt is, wat ik als artiest zie, is hoeveel shows ik heb, betaalde shows, en hoeveel mensen er voor mijn discobar staan, of voor mijn optreden staan als ik ga spelen.
Ja.
Ja.
Dat is echt.
Dat is een echte referentie, hè? Ja.
Ja.
Ik word geboekt, en ik ga spelen. Ik ga spelen, en ik kijk hoeveel mensen er voor mij staan, die effectief uit het kot komen, om naar ons te komen kijken.
Ja.
Maar likes, en dingen, je kunt alles kopen. Hè? Ik krijg elke dag aanbod uit, zoveel likes, zoveel euro. Je kunt alles kopen. Waar zijn we dan mee bezig?
Ja, wat wil dat dan nog zeggen, hè? Als je dan veel likes hebt?
Ja, ik zie altijd op het eind van het jaar mensen, hè, bij Spotify, die hebben 10 miljoen streams en niemand kent die plaat.
Ja, ja, klopt.
Dan denken we, nee, ja, die zitten in een playlist. Die playlist komt ergens voorbij gehuppeld, maar niemand weet wie dat is. Maar vroeger, dat was toch niet? Als je een hit had, iedereen kende die plaat.
Ja, dat klopt. Ja.
Elke werkman kon dat mee fluiten.
Ja. Is dat
maar nu staan mensen met 10 miljoen streams en niemand weet wie dat, wat plaat dat is. Dan denken we eigen, wat een rare wereld leven we nu.
Ja, dat klopt.
Dus het is helemaal veranderd eigenlijk. Het is de artiesten zijn, het is heel moeilijk met nieuwe muziek om daar... vroeger, wij trokken royalties, we trokken Sabam.
Ja.
Veel mensen met Spotify gaan er misschien nog wel wat uit, maar het is veel moeilijker om te leven van die muziek.
Ja, zeker.
Enkel van optredens kun je nog goed leven. Allee, in mijn geval dan toch.
Ja. Is dat ook zo het grote verschil met muziek die vroeger gemaakt werd en die nu gemaakt werd? Want vroeger was dat gebaseerd op mensen die er echt voor moesten werken en echt een publiek aantrokken en de mensen die het publiek konden aantrekken, die bleven. En nu is het zo heel vluchtig van, die heeft een clipje van 5 seconden op TikTok en dat is daar even populair.
Ja, maar alles is helemaal veranderd. Ik zie met mijn dochter 11 jaar hoe dat die luisterde muziek, dat zo om 10 seconden, hup, swipe.
Ja.
Ik zeg, schat, gisteren, luister eens alstublieft. Ik zie, die mensen hebben zo hard aan die plan. Papa, dat is saai! Dat is heel anders. De muziekbeleving is een beetje anders.
Moeten misschien platen van 10 seconden gaan maken dan nu. Hè?
Maar ik ga niet zeggen dat vroeger alles beter was dan nu. Dat is ook niet altijd het geval.
Ja, nee.
Weet je, je kunt nu, ja, dat is effectief bij de social media, je kunt veel meer mensen bereiken. Hè? Ja. Maar vroeger vond ik het wel, moet ik het zeggen, een DJ, ik ga een voorbeeld geven, een DJ, die moest jaren goed draaien, voordat hij bekend was.
Ja, ja.
Want hij moest elke week zijn eigen bewijzen.
Dat klopt, ja.
En nu zie ik DJ's die zijn op 6 maanden bekend. Ja. Door hun volgers. Dat zijn sommige social media, dat zijn influencers, dat zijn mensen die kunnen nog in 2 platen mixen.
Ja.
Die zijn DJ.
Dus die worden eerst bekend en dan beginnen ze pas met draaien, eigenlijk. Ja.
Ja. En is dat ook, ja, wat ik toen in de tijd had gezegd, ja, toen Kat Kerkhoffs een keer had gespeeld, had ik eens een keer kritiek gegeven. Ja. Ik zeg, waarom moet Kat Kerkhoffs nu gaan draaien? Maar ik bedoel dat niet mis. Ik bedoel, kijk, Kat Kerkhoffs dat die shotjes gaat uitdelen, of iets anders, maar waarom moet hij achter een discobar dan gaan staan? Ja. Want er zijn DJ's die werken jarenlang hard om die skills te hebben. Om een DJ, wat is belangrijk? Je platenkeuze.
Mm-hmm.
Hè? Absoluut.
Ja. Keuze van die platen achter elkaar. Muziekkeuze. Bespelen van je publiek.
Mm-hmm.
Het mixen.
Ja.
En het verhaal dat je maakt.
Ja.
Het verhaal, u meepakken op iets. Maar alhoewel, een verhaal maken. Die gooien gewoon maar hitjes. Hè? Dat is een plaat op en een plaat afzetten.
Ja.
Dat is geen dishockey, hè?
Ja,
ik bedoel, als ik zie, zelfs op de mainstage van Tomorrowland, dan mensen die er niet thuis horen gewoon.
Ja.
Ik ga geen namen noemen, hè.
Ja.
Maar, verdomme, mensen moeten toch werken om daar te mogen staan. Dat is toch een... Allee, ze zeggen nu, ja, maar mensen betalen een ticket, die willen Paris Hilton daar zien. Wat de fuck doet Paris Hilton daar?
Ja. Is ook niet zoiets dat Tomorrowland meer in de hand heeft? Eerst was dat festival voor muziek en nu is het meer zo'n geweest.
Je moet zo zien, Tomorrowland, ik vind dat wel fantastisch, die beleving die ze geven.
Ja.
Het blijft een super chic dat we dan België, dat dan een Belgisch festival is.
Zeker, ja.
Maar dat is zo het enige wat mij een beetje daar tegen zit. Ik vond mensen die het verdienen, moeten daar staan.
Ja.
Die het afgedwongen hebben, die... die skills hebben, die muziekkeuze hebben, ja, die...
Dat zou moeten, ja.
Dat zijn degenen die er thuis horen.
Maar daar, die staan er ook, hè. Het zijn niet alleen de social media mensen.
Ja, ja, nee, dat klopt. Maar er staan er toch wel een beetje, soms wel vreemde keuzes. Maar ik heb in de tijd, toen is het daarover gezegd, dat was toen het begin. Ik bedoelde daar ook niks mis mee. Ik vind dat iedereen mag doen wat hij wil. Want het zijn natuurlijk de organisators die dat dan boeken. Zij betalen ervoor. Willen zij daarvoor betalen, oké. Maar ik vind dat soms moeilijker voor jongens die echt proberen daar een job van te maken.
Je hebt ook heel die carrière doorlopen. Jij weet ook wat er nodig is om te groeien. Om...
Als je dan jongens ziet die nu met draaien daar proberen aan de top te geraken, dan komt iemand die voorbij gelopen in één week.
Ja, omdat die veel volgers heeft.
Ja, dat is een heel moeilijk.
Ja. Ja, dat ziet je zelf ook niet graag, omdat je die jongen geweest bent, die hard gewerkt.
Ja, 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 ik weet wat je ervoor moet doen. En ik blijf mensen aanmoedigen. Ja. Er is nog een markt voor mensen met talent.
Zeker. Gelukkig. Ja. Maar is dan ook zo, wat snel opkomt, dat weer snel verdwijnt? Zo mensen die worden bestuurd door volgers.
Dat is natuurlijk
en
de kunst. Mijn ma zei vroeger al, toen ik met muziek begon, velen zijn geroepen. Maar weinig is dan uitverkoren. Ja. En daarmee bedoelden ze, ja, Patrick Jong, je gaat weinig kans hebben om het te maken. Mm-hmm. Maar ik was een pitbull. Ik had niet zoveel talent, maar ik had wel talent om te weten waar ik wou uitkomen.
Ja.
Dus van punt A naar punt B rijden. Ik wist wel dat ik aan punt B moest komen. Ja. En ik was een pitbull. Ik bijt me daarin vast. En dat is altijd een beetje zo, ik denk dat je dat moet hebben. Je moet wel doorzettingsvermogen hebben en niet altijd financieel denken. Ik kom heel veel jonge mensen tegen, die zijn dadelijk al over het financiële bezig. Die denken anders dan wij. Ik weet, ik heb jaren soms... zelfs toen ik voor de platenfirma ging werken, verdiende ik de helft van het loon bij mijn vader als kok. Ik ben voor mijn eerste jaar, twee jaar, heb ik een stap terug gedaan.
Mm-hmm.
Maar ik wist waar ik naartoe wou.
Ja.
Wat kansen ik zou krijgen. En ja, natuurlijk, je moet de rekeningen betalen. Maar toen ben ik gaan bijwerken. Ik ging een vormingscentrum na mijn job in de platenfirma. Ja. Ging ik de deuren sluiten als dingen werken. Nachtportier, zo gezegd, om alles te sluiten. Om rond te komen. Hè.
Mm-hmm.
Dus je moet niet altijd de gemakkelijke weg kiezen in het leven.
Maar dat doet je niet als je niet van muziek houdt, denk ik. Die sprongwagen.
Je moet, dat was gedreven. Ik ben nu nog altijd heel gedreven. Loredana zegt soms dat ik in een vat met ik weet niet waar gevallen ben. Ze zegt, je hebt zoveel energie, waar haalde je dat toch? Dus morgen ook, ik was om 17:15 was ik al bezig op mijn kantoor.
Ja.
Ik vind niks zo leuk. Een koffietje, achter mijn bureau zetten en eraan beginnen. En ik ben juist de foto's gaan uitkiezen bij mijn fotograaf. Mijn nieuwe fotoshoot gedaan, we doen dat altijd in het voorjaar, met een nieuwe look. Social media, ik doe altijd in mei een nieuwe look. Je gaat dat nu zien de volgende weken. We zijn altijd constant bezig on the move. Je moet altijd vernieuwen, investeren. Ja. In corona heb ik heel veel geïnvesteerd. Van alles. Ik heb mijn volgers, de Atmos publiek, verdubbeld in de corona. Ik heb alle dagen een positieve boodschap gebracht. Niet gaan zagen. Van dit en vandaag, je kunt dat terugzien op mijn pagina.
Ja.
Ik was ook tegen al die maatregelen en al die zever natuurlijk. Maar ik heb altijd proberen dat positief te benaderen en we zijn er sterker uitgekomen. En ik dacht, als we nu terug mogen spelen, dan knallen we er gewoon los door. En we hebben toen ook streamings gedaan vanuit de Sotto's.
Mm.
We hebben van alle dingen gedaan. En we hebben toen, muziekredacties geschreven. Ik heb rondgemaild naar tv-stations. We hebben toen Liefde voor Muziek gekregen.
Ja. Ja.
Loredana zat in de Maas Singer. We zijn er echt uitgeknald.
Ja.
We waren ermee te stoppen op dat moment. Mm. En we gaan een beetje op dat elan door. Dat is gelijk met een DJ-set. Je gaat omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Nu zitten we weer even zo hier. En nu gaan we weer... Ik weet waar we naartoe gaan fietsen. En voilà. Voorjaar 2025 moet terug weer een hoogtepunt in onze carrière worden.
En kunt je al een tipje van de sluier op?
Nee, niks. Nee. Jammer.
Spijtig.
We werken er hard aan. Voorjaar gaat...
Die liefde voor muziek voelde ergens als een bekroning of zoiets voor...
Ik vond dat we er langer in hadden moeten inzetten. Ja. Achteraf gezien, we hebben er niet echt een hit aan overgehouden, maar we hebben er heel veel goede respons aan overgehouden.
Ja.
Ik heb het nog iets te braafjes aangepakt toen ik dacht, ja, weet je, die nummers, als je dat achteraf bekijkt, kwam uit die corona, dan zet je zo, oei, we gaan dat toch maar niet extreem, niet te veel een hoekje af. Als ik het nu terug zou gedaan hebben, zou ik het straffer gedaan hebben. Maar we hebben daar heel goede commentaren op gehad. Ja. We spelen nog nummers, gelijk bijvoorbeeld Believe in Me van Zornik. Spelen met de Fabiola, van een heel fijn nummer. Dus ja, we blijven constant bezig met die dingen. En Liefde voor Muziek heeft ons geholpen. En zeker de Maas Singer voor Loredana. Ja. Loredana was ridder. Die zat in dat pak. Die elke week knalde die daardoor.
Mm-hmm. Ja.
Zo'n klein meisje met zo'n stem. Ze dachten zelfs dat het een internationaal artiest was.
Maar dat is waarschijnlijk ook het moment geweest waarop heel veel mensen dachten van, amai, dat is wel echt een
top. Dat was voor haar de bevestiging. Ik moet zeggen, die gaat naar de supermarkt nu. Mijn ridder, die heeft heel veel jonge mensen aangesproken. Tieners, 7, 8, 9-jarigen. Ze wordt constant op de foto gevraagd. Dat was voor haar wel de bevestiging van haar carrière. En ze zegt, het is nu wel, op het moment, we zijn nog aan het werken met Loredana voor nog eens een grote hit te maken. Mm-hmm. Dat is niet gemakkelijk. Om er weer tussen te geraken in het Q-music wereldje, M&M wereldje. Maar er komt weer een nieuwe Loredana single uit. Maar ik zei ook tegen haar, ik zeg, Lori, we waren er gisteren nog over aan het praten. Ik zeg, kijk, wat wou je worden later? Ja, zegt ze, mijn droom was om zangeres te worden. Zangeres. Hoe lang zit je nu al professioneel zangeres? Ja, van 2008. Je zit nu 16 jaar professioneel zangeres. Fulltime in de muziek. Ik zeg, waar heb je al gespeeld?
Ja.
Zeg ze, België, ben al overal. Zeg ze, ik ga nu weer naar Valencia. Hè? Ze heeft al heeft heel veel mooie dingen gedaan. We gaan nu dit jaar ook naar Griekenland. Ik zeg, ja, je hebt Liefde voor Muziek, je hebt de Maas Singer gedaan, eigenlijk. Had ik dat had gezegd in 2008, dan zegt ze, had ik onmiddellijk voor getekend. Ik geniet er gewoon elke dag van. En we gaan gewoon nog hard doorwerken. Want jij verdient het om echt de top te zijn met je stem. En we blijven gewoon werken en we blijven geven. Maar geniet vooral van wat je meemaakt. En dat is omdat ik met mijn eerste carrière er te weinig van genoten heb in de 90s. En nu ben ik daar heel bewust van. En ik probeer daar ook te zeggen van elk optreden. Niet ervan, dat je die kans krijgt om te gaan zingen. Want dat was uw meisjesdroom. Dat was uw droom als kind, om dat naar buiten te brengen, om daarvan te leven. En je doet dat nu. Vanavond gaat Loredana zingen. Je leeft ervan. Geniet er gewoon elk moment van. Pak dat. Ja. Pak dat moment en koester dat. En alle mensen die je daardoor een fijn moment geeft, die je daar gelukkig door maakt, neem dat gewoon dat moment. Dat moet je doen. En dat probeer ik nu. En daarom, ik word volgend jaar 60. Ik voel me mijn beste jaren ooit. Omdat ik die momenten pak. Ik geniet ervan. Ik geniet echt van al die dingen die op mij afkomen.
Je ziet het ook aan je gezicht als je erover praat.
Ja, dat is passie. Ik heb gewoon heel veel passie daarvoor. En die passie, die brengt ons gewoon altijd op nieuwe hoogtes.
Ja, absoluut. Pat Crimson al bezig van 1989?
Ja, eigenlijk van 1905. Ja, vroeger al, begin jaren 80. Ja. Maar eigenlijk fulltime in de muziek. Gezegd 89 eigenlijk, ja. Dus ik zal ermee sterven ook. Hè.
Maar het liedje van Pat Crimson is nog lang niet uitgezongen.
Is niet uitgezongen, maar wat wel eens. Om een slotakkoord te geven, hè, met akkoord. ik heb een fantastisch leven gehad. Als manneke van Zonhoven. Het was een droom om voor een platenfirma te gaan werken. Je werkt dan voor die platenfirma en denk je, ik wil ook een groepje. Ik wil ook een groepje starten. Ja. En dan start je groepje Leopold 3. Mm-hmm. Nu wil ik toch ook graag een hit hebben. Zo toch fijn als we ook een hit zouden hebben. En dan scoort je dan 3 nummer 1 in jaren 93.
Ja.
En dan een eigen label. Wauw, een eigen label. Hup, dance opera. Goh. En dan was er nog, een van de dromen was daarbij, was er nog een eigen club. Een club runnen. Maar kun je dat voorstellen? Dat je gaat dan van platenfirma, Hè, een groepje starten, een label runnen, oh, een eigen club. Ja, dan twee clubs. Dan had je in één keer twee clubs, ja. Twee keer een Atmos. Ja, en dan een Ibiza won, dat was er ook nog bij. En dat komt allemaal uit in die 8-9 jaar.
Ja.
Dat overweldigt u. Ik ben wel altijd met mijn voeten op de grond gebleven, maar op een gegeven moment, ja, dat is too much.
Mm-hmm.
Als Peske van Zonhoven is dat ook te veel. Dat is gewoon te veel.
Ja.
Je beseft het niet. Dat komt op je af als een raket.
Ja, je wordt geleefd.
Je werd geleefd, ja. Ja, maar nu word ik ook nog een beetje geleefd. Ach. Maar je wordt geleefd om een positieve dingen. Maar ja. Ik moet zeggen, het gaat snel. Het gaat te snel.
Ja.
Het ging echt te snel.
Er niet van kunnen genieten. Op het moment zelf.
Is het zaterdags en zondags in Moskou en je staat maandags bij tien om te zien op het podium. Ja. Stenders gaat je naar Denemarken en Soenders speelde in Zweden. En vrijdag staat hij terug ergens in Aalst. Hoe heb je dat gedaan?
Ja.
Dat is heel straf, ja.
Snap je? En ook de tijd, nu met de social, met uw gsm, je filmt alles. Ik heb heel weinig beelden van toen.
Ja, ja.
We zijn op de Rooi Plein geweest, ik heb er twee foto's van. In Moskou.
Je daar niet wat spijt van, dat gewoon meer foto's had moeten maken.
Ja, ik had meer video's willen hebben. Ik had dan nog eens willen bekijken. Die momenten nog eens kunnen koesteren.
Ja.
Daar heb ik wel een beetje spijt van. Ja, weinig video-momenten van. Ja, nu hebben we van mensen van alles in beeld.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is ook niet altijd goed, hè. Nee. Want natuurlijk, in de Atmos vroeger, de mensen moesten komen, hè, elke week. Hè? Want dat moment dat kot daar ontplofte, dat kon je alleen maar meemaken als je kwam.
Ja.
En nu filmt iedereen dat. Dus je filmt, je zit thuis op je gemak naast je vriendin en je zit aan het meemaken wat er op een party gebeurt. Je weet wat er op dat moment gedraaid wordt, maar dat was vroeger niet. Hè?
Nee,
je moest
niet
komen luisteren. En daarom komen mensen naar een club, want wij maakten een plaat, wij masterden die op vrijdag en zaterdag skelden we die aan de kanaal komen door de speakers. En iedereen ging uit zijn dak. En je moest erbij zijn, of ik had dat niet meegemaakt. Hè?
Ja,
dat is het verschil. Dat is het verschil. En die momenten, zo, ja. Ik heb nu een paar platen gemaakt. Die ik nu met een set ga inbouwen. Die nergens niet te vinden zijn.
Ah, oh, super.
Ja. Ja.
Goed te zien dat je erbij bent.
Ja, eentje noemt Bubblegum.
Ah.
Eentje noemt Remember Ibiza. Er komt nog een nieuwe Pat Crimson aan. Er zijn een aantal platen die ik van de zomer ga spelen, die je nergens niet gaat terughoren.
Ah, ja. Oh, geweldig.
Dus zeker eens komen.
Ja, een hoop dingen om naar uit te kijken. Dus Pat Crimson, de levende legende, enorm, enorm bedankt.
Nog steeds een leven.
Om hier... nee, enorm bedankt om hier aanwezig te zijn. Fijn. En dan... sluiten we hier af, want dit was The Beat of Belgium. Graag tot de volgende keer. Doei.
Bye.
Dit was The Beat of Belgium met Pat Crimson. Mag het voor jou ook iets Big Ram Boulder zijn? Abonneer je dan nu op alle mogelijke podcastkanalen. Abonneer je nu op The Beat of Belgium.